wil u nog een paar versen lezen uit Lucas 1. Lucas 1. En dan wil ik lezen vanaf vers 67. We hebben toch straks de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper gelezen. Nu gaan we echt de geboorte lezen en wat er rond gebeurt. Lucas 1 vanaf vers 67. En Zacharias, zijn vader, werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, want hij heeft naar zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht. En hij heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken had bij monden van zijn heilige profeten die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk, verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond. De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven. Dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. In heiligheid en gerechtigheid voor hem alle dagen van ons leven. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden. Want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in duisternis en schaduw van de dood en om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En het kind groeide op en werd gesterkt in de geest en het verbleef in de woestijnen tot op de dag van zijn verschijning aan Israël. Tot daar. Nog samen bidden. Heere God, we komen u danken dat u een eeuwig God bent, een God met een eeuwig plan. Een God die in dat eeuwig plan hebt omgezien naar uw schepping, naar uw kroon op de schepping, naar de mens. Heer, dat het uw eeuwig plan is geweest om ons bij u te hebben. Dank u, Heer, dat we dat nu mogen gedenken, daar opnieuw mogen bij stilstaan, dat u uw Zoon hebt gezonden in deze wereld en daarvoor ook Johannes hebt gezonden om die weg te bereiden. We danken u voor uw woord. Heer, we willen u bidden dat dat woord ook vanmorgen tot ons mag spreken. Heer, wil u met uw geest spreken. Dat het niet de woorden van ons, maar uw woorden gehoord worden. Ik bid u voor open harten, open oren, om u te zien. In Jezus' naam. Amen. Johannes is een wegbereider. Arnoud had het vorige week over het vuur dat door ons in ons moet oplaaien. We zijn een heraut van Christus. Dat zijn we, een heraut van Christus. En in dat opzicht lijken we een stuk op Johannes de Doper. Hij was een heraut van Christus. Hij moest aankondigen, het koninkrijk van God is nabij, bekeer u. Hij moest het volk dat door de geschiedenis heen afgedwaald was, terugbrengen bij God. Er was inderdaad nog een godsdienstig Israël. Maar als je dan later ook Jezus hoort spreken tegen de fariseeën, dan merk je dat God het niet heeft met godsdienst. Jezus zegt zelf tegen het volk Israël, dit volk eert mij met haar lippen, maar hun hart is ver van mij. Jezus zegt dus, Het gaat er niet om de goede blabla te hebben. Het gaat er niet om de Bijbel van A tot Z van buiten te leren en te kennen. De fariseeën kenden heel de stukken van buiten. Maar hun hart was er niet bij. Ze konden met hun verstand redeneren over God. Maar God woonde niet, heerste niet in hun hart. Hij was niet de koning van hun hart. En er was op dat moment een verwachting, een messiaanse verwachting. Dat zie je als Jezus geboren wordt, dat zie je in het verhaal. Als Jezus komt, dat zie je ook dat die verwachting er was bij Zacharias. Er komt iemand die ons zal verlossen van onze vijanden. Van hen die ons haten. En ze hadden al zo lang onder de vijanden gezucht. Al van de tijd van de Babylonische ballingschap, zaten ze onder een heerser. Ze hadden onder de Babyloniërs gezeten, daarna onder de Persen gezeten, onder Alexander de Grote, de heerschappij daarvan, gezeten. Ze hebben even tussen 165 en een goede 60 voor Christus een Joods koninkrijk gehad, dat min of meer vrij was. Maar vanaf 60 voor Christus zitten ze terug onder de knoet van de Romeinen. En zijn de Romeinen die heersen in Israël? De laatste Jood, Hasomeer, is afgezet door de Romeinen, Johannes Hyrcanus. En dan hebben ze een Idumeer in de plaats gezet. Een Idumeer, een Edomiet. Een zoon van Esau. Als Israël, als Johannes geboren wordt, als Jezus geboren wordt, is Esau koning van Israël. Niet Esau letterlijk, want het is Herodes die koning is, maar hij is een Idumeer. En de zonen van de belofte, zij die uit Jacob geboren zijn, worden overheerst door hen die de belofte naast zich hadden neergelegd. Door hen die God niet als eerste keuze hadden, die de keuze voor de wereld hadden. De Edomieten, de afstammelingen van Esau. En Herodes de Grote is een afstammeling van Esau. En dan zie je hoe diep Israël gezakt is. Dat zij die de zonen zijn van de belofte, overheerst worden door de wereld. Door hen die niet de belofte hadden. En dat is de tijd waarin God opnieuw gaat werken. En Johannes gaat geboren doen worden. En zelfs in het persoonlijke leven van Zacharias en Elisabeth is daar jarenlang de verwachting geweest, de hoop geweest, het gebed geweest om een kind, om een zoon. Een groot hartsverlangen. En dat is nooit waar geworden. En het hebben van kinderen was in Israël een zegen. Ik wil dat lezen bij u, Psalm 128. Dus het hebben van kinderen was belangrijk. Psalm 128. Daar staat: welzalig een ieder die de Heere vreest, die in zijn wegen gaat. Want u zult eten van de inspanning van uw handen. Welzalig zult u zijn en het zal u goed gaan. Uw vrouw zal zijn als een vruchtbare wijnstok binnen in uw huis. Uw kinderen zullen zijn als een jonge olijfboom rondom uw tafel. Zie, zo zal zeker de man gezegend worden die de Heere vreest. Dat was het idee. Dat was ook de verkondiging. Zij die de Heere vrezen, zij die in Gods wegen wandelen, hun vrouw zou zijn als een vruchtbare wijnstok. Dan heb ik het goed gedaan, ik heb 8 kinderen. De Heer zal u zegenen. En Zacharias en Elisabeth hebben geen kinderen. Er was niet alleen een gebrek dan aan zorg voor hen later, dat er iemand voor hen zou zorgen als ze oud werden. Maar het was eigenlijk een smet op hun geestelijk leven, want dat wou eigenlijk zeggen van ja, het zal niet helemaal snor zitten. Waarschijnlijk zijn er hier en daar wel zonden die niet zo aan de oppervlakte zitten, maar die toch, Zacharias en Elisabeth, wie weet wat er gebeurt hè, in het donker. En dat is een smaad die Elisabeth moet dragen. En als ze dan eindelijk zwanger is, dan verstopt ze zich 5 maanden. Dan wil ze het ook niet laten zien, maar hij zou zeggen, wauw, eindelijk, na 60 jaar, ik zeg nu maar iets, want ik weet niet hoe oud ze juist was. Eindelijk ben ik zwanger en heel de wereld mag dat nu weten. Nee, niet. Ze was er eigenlijk een beetje niet beschaamd over die zwangerschap, maar daar waren ze waarschijnlijk verschrikkelijk blij mee. Maar ze wou er niet meer naar buiten komen voordat ze 100% zeker was dat het ook wel zo was. Dat het geen schijnzwangerschap was, dat het niet de menopauze was die ingetreden was. Ik weet niet wat. Ze wou zeker zijn. Ze wou niet nog meer smaad hebben dat ze dan zou zeggen van kijk, ik ben zwanger. En dan een paar maanden later zou blijken van het is toch niet zo. Elisabeth heeft weer weggefantaseerd. Elisabeth wou zeker zijn. En er wordt dan ook gesproken van die smaad. In vers 25. Zo heeft de Heer voor mij gedaan in de dagen waarin hij acht op mij geslagen heeft om mijn smaad onder de mensen weg te nemen. Het hebben, niet hebben van kinderen was een smaad. En ze ervoeren dat ook zo. Ik heb daar gisteren aan nakijken geweest. Als je zo in het woord van God bezig bent, dan spelen die namen dikwijls ook een hele belangrijke rol. Wij gaan daar dikwijls aan voorbij. We kennen die namen van Zacharias, Elisabeth, Johannes. Maar de naam Zacharias betekent de Heere gedenkt. De Heere is niet vergeten. God is niet vergeten, God gedenkt. Elisabeth wil zeggen, de Heer is mijn eed, of God heeft gezworen. God heeft een eed gesproken. De Heer gedenkt en God heeft gezworen. En dat is het koppel. De Heer gedenkt aan wat God gezworen heeft, aan wat God beloofd heeft. En dan moeten ze die zoon Johannes noemen en dat betekent God is genadig. De buren snapten er niks van waarom dat Johannes Johannes moest noemen. Ze dachten van, allee, er is niemand in de familie van Zacharias die Johannes noemt. Waarom Johannes? Maar God spreekt ook door de namen. God gedenkt, God heeft gezworen... God is genadig. God heeft een eeuwig plan en hij voert dat plan hier ook in Zacharias en Elisabeth uit. Hij roept een heraut die straks zal gaan aankondigen. Na mij komt degene die groter is dan ik, waarvan ik de schoenriem niet waardig ben om vast te maken. Na mij komt hij die de koning der koningen is. En Johannes mag dat aankondigen. De komst van de koning der koningen. Dan staat er dat Zacharias en Elisabeth rechtvaardig waren. Dat staat in vers 6. Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heer. zou denken van, dat staat in contrast met wat er dan gebeurt in hun leven. Van, ze doen wat God verlangt en God zegent niet. We kunnen dat niet koppelen. Wij hebben het idee van, als ik in Gods wegen wandel, dan zal God mij zegenen. Dat is een belofte en daar mogen we op staan, daar mogen we geloven. Maar hier in dit geval gaat dat niet door. En er zijn nog van die gevallen. Abraham en Sarah, die hebben jaren ook met de belofte van het zoonschap rondgelopen, zonder het te krijgen. En als het uitzichtloos is, als het menselijk gezien niet meer kan, dan komt God. En dat is hier ook. Als het menselijk gesproken niet meer kan, dan komt God. Als er opwekking in Israël menselijk gesproken niet meer kan, dan komt God. En Johannes, God is genade. God gaat die genade zichtbaar maken. Zacharias en Elisabeth waren rechtvaardig. En dan lijkt het alsof dat je zou kunnen zeggen van ja, je kunt gerechtigheid krijgen door geboden. Maar dat staat er eigenlijk niet. Ze waren gerechtvaardigd, ook omdat ze de offers brachten. Ze deden inderdaad de geboden. Ze hielden zich aan die geboden. Maar aan die geboden hing ook een offerdienst. En die offerdienst die zei eigenlijk van, er is geen enkel mens zonder zonde. Je hebt een offer nodig. Er moet een lam geslacht worden. Er moet bloed vloeien om je zonden weg te nemen. En er sprak heel die offerdienst van. Als je de tabernakel eens gaat bekijken en alle dingen die er staan, dan zal je zien dat heel veel van de dingen in de tabernakel verwijzingen zijn naar Christus. Naar het werk van Christus. Dus heel de tempeldienst, heel de offerdienst, wees vooruit naar Christus, wat Christus ging doen. En als er dus staat dat ze rechtvaardig waren, dan staan ze niet maar op hun rechtvaardigheid, zoals de rijke jongeling zei, van oh, ik heb alle geboden gehouden, dus ik mag wel in de hemel. Ik verdiende. Nee, ze stonden ook op die offers. We hebben een lam nodig dat voor ons geslacht is. En dan is dat zo raar. Daardoor krijgen wij soms, en ook de wereld vooral, een verkeerd beeld van God. Door die offers. Door het offer van Christus zelf, die dus moeten sterven is om ons los te kopen. Het lijkt wel dan of dat God een bloeddorstig God is. Dat God wil dat er iemand sterft, want je hebt iets verkeerd, je hebt van een appel gegeten, lababbel, en daar moet iedereen versterven. En daar moet dan blijkbaar Gods zoon versterven om dat ongedaan te maken. Omdat er van een vrucht gegeten is. Oh, hallo, wat voor soort God is dat? Daar kunnen we niet bij. En we hebben op dat punt een compleet vertekend beeld van wie God is. Want het bloed, het sterven van Jezus, heeft niks te maken met het stillen van de toren van God, dat is daar niet voor nodig. Het is ja, een loskoopoffer, omdat wij eigendom waren van Satan. En Jezus het losgeld. Dus het is niet God die bloeddorstig is, die dood wil, die vernietiging van leven wil. Het is Satan die de dood brengt. En God is geen bloeddorstig God, Want God is de God van leven, die leven geeft. En die in Christus geopenbaard heeft dat hij leven wil geven. En Christus is niet alleen maar gestorven als een soort loskoopoffer, dat is één facet van het sterven van Jezus. Jezus is gestorven om een weg te maken naar God. Wij waren niet in staat om God welgevallig te leven. Alleen Christus heeft de wet vervuld, de volledige wet vervuld. Alleen hij is waardig om voor Gods troon te komen. En dus alleen zij die in Christus geplaatst zijn, zijn waardig om bij God te komen. Dat is wedergeboorte. Dat probeerde Jezus aan Nicodemus uit te leggen. Je moet opnieuw geboren worden, Nicodemus, want alleen met het houden van de wet gaat er niet komen, dat gaat niet genoeg zijn. Dat lukt niet. Dat lukt u echt niet. Er is geen één mens rechtvaardig. Niet één. Ook jij niet, Nicodemus. Je moet opnieuw geboren worden. Je moet het leven van Jezus in je krijgen. Je moet één worden met dat leven van Jezus. En Jezus is degene die de dood overwonnen heeft. En dat staat een prachtig stuk in Efeze, Efeze hoofdstuk 4. Efeze 4. Vers 8. Er staat, en daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en gaf hij gaven aan de mensen. Daarom zegt hij, toen hij opvoer in de hoogte, nam hij de gevangenis gevangen en hij gaf gaven aan de mensen. Wat betekent dit toen hij opvoer anders dan dat hij eerst neergedaald is in de diepte, namelijk de aarde? Degene die neergedaald is, is ook degene die opgevaren is, ver boven alle hemelen, om alle dingen te vervullen. Degene die opgevaren is, is degene die neergedaald is op deze aarde. En hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft daar waar Satan de heerschappij had, de sleutel van de gevangenis, hij heeft de gevangenis gevangen genomen. Jezus is Heer van de gevangenis. En hij heeft die deur opengezet. De deur van de gevangenis is open. Ik ben de deur. En je kunt uit de dood komen. En je moet alleen maar naar buiten komen. Je moet het alleen maar geloven. Je kunt zelf je losgeld niet betalen, dus dat vraag ik niet. Ik vraag geen prestaties. Ik vraag geloof. Opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dat is niet van, oh, ik ga de rest van mijn leven goed mijn best doen nu. Ik begin te geloven en nu ga ik mijn best doen. En als ik dan mijn leven lang volhoud met goed mijn best te doen, dan zal ik misschien eeuwig leven krijgen. Dat staat er niet in de Bijbel. Er staat in Johannes 3, vers 16, opdat een ieder die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Niet zal krijgen, maar heeft. Als je gelooft. Als je gelooft dat Jezus die gevangenis gevangen genomen heeft en op die manier de bevrijding gerealiseerd heeft. En God is dus geen bloeddorstig God. God is degene die de vrijheid geeft. God is degene die het leven geeft. En die zo ver gaat in liefde, dat hij het liefste wat hij heeft, geeft. Voor ons. Om ons leven te geven. En heel de offerdienst die wijst daar naar. Er komt een lam. En God zelf neemt de verantwoordelijkheid voor de zonde. Dat is ongelooflijk prachtig. Dat is ongelooflijk hoe groot God is. Wij hebben gezondigd. En daardoor, door onze zonde, hebben wij het contact met God verbroken. Hier hebben we de stekker uitgetrokken. Is het leven uit ons, het eeuwige leven uit ons weg. We hebben nog wel een leven, 70, 80, 90 jaar. Maar we hebben het eeuwige leven niet meer. Tenzij we ons terug inpluggen. Aanhaken op. Ingeënt worden in de boom. De boom die Christus is. Een tak die afgebroken is, kan terug ingeënt worden en kan leven en vrucht voortbrengen. Maar als we op de grond blijven liggen, dan is het einde verhaal. Je hebt takken in de lente, met van die katjes, ik heb dat al eens gezegd. Je kunt die van de boom afknippen, er komen nog bloemetjes aan. Je zet die in een vaas en er komen nog bloemetjes aan. Maar het draagt geen vrucht niet meer. Het draagt alleen maar vrucht als die tak terug op tijd ingeënt wordt. Als je wacht tot het helemaal droog is, dan is het ook voorbij. Als een tak dood is, is het voorbij. Maar zolang hij leeft, kan hij terug ingeënt worden. Ingeënt in de boom die Christus is. En ik heb maar leven en ik draag maar vrucht als ik ingeënt ben. Geen sputje gekregen, maar geënt ben in de boom die Christus is. En dat is de enige manier om te leven voor God. Alle andere manieren zijn godsdienstigheid, is onze prestaties bij God brengen en God tegen God zeggen, kijk eens, ik heb goed mijn best gedaan, hè? Verdien ik het nu niet? En dan moet God zeggen, je bent niet uit de gevangenis gekomen. Je stond hier met losgeld, maar je komt niet buiten. Je probeert te betalen, je probeert goed te doen, maar je gelooft mij niet. Het offer dat ik heb gegeven, gelooft je niet. Dat is eigenlijk de grootste smaad aan God. Denken dat ik nog iets moet brengen. Jezus heeft veel betaald, maar ik moet het klein geld nog geven waarschijnlijk. Forget it. Het is een smaad aan God, want dat wil eigenlijk zeggen van God, uw offer, hè. Uw offer, dat is goed, maar het is niet genoeg. Het is niet genoeg, want ik moet nog een aantal dingen doen. Het offer van Jezus is niet genoeg. Wat een dwaasheid van mij om te denken dat ik iets moet doen en zo eigenlijk God beledig. Het is niet genoeg, God, want ik moet nog. Ik moet niks. Ik moet geloven. En als ik geloof, word ik ingeënt in de boom, geënt in de boom. En dan komt het leven van Christus door mij zichtbaar. En dan heb je een Johannes die dat mag gaan aankondigen. Er komt straks iemand die het leven is voor deze wereld. En we leven nu in die adventtijd. En we gaan terug naar kerst. En waarmee we denken aan dat komen van Jezus in deze wereld. En Johannes mocht aankondigen, er komt een koninkrijk van God. En wij mogen dat nu ook aankondigen. God heeft tegen ons gezegd, gij zijt het licht der wereld. Jezus was het licht. En nu zegt hij tegen ons, gij zijt het licht der wereld. Hoe ben ik dat licht? Doordat ik aangesloten ben op de lichtbron. Niet omdat ik licht ben van mezelf, want dat ben ik niet. Maar omdat ik aangesloten ben op de lichtbron. En het is zijn licht dat door mij zichtbaar wordt in deze wereld. Gij zijt het licht der wereld. En we zijn bij een licht en we dragen vrucht. Als we in Christus zijn. En dan zie je bijvoorbeeld ook in heel die lofzang van Zacharias, vanaf 67, dat heel die lofzang gaat over Christus op een paar versen na. Het gaat over de geboorte van Johannes. Maar er zijn eigenlijk maar een paar versen die over Johannes gaan. Als hij begint te zeggen van, en jij kind zult... En dan begint hij over Johannes. In vers 76. En jij, kind, zult een profeet van de Allerhoogste genoemd worden, want je zult voor het aangezicht van de Heer uitgaan om zijn wegen gereed te maken en om zijn volk kennis van zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. Maar daarvoor, vanaf vers 67, begint Zacharias met een lofzang en hij begint met te zeggen dat er een hoorn van zaligheid voor ons opgericht is in het huis van David, het huis van David. Dat gaat dus niet over Johannes, want Johannes is een leviet. Zacharias was een leviet. Het gaat over Jezus, de hoorn van zaligheid in het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken heeft door al de heilige profeten, namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten, om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen en te denken aan zijn heilig verbond, de eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost uit de hand van onze vijanden hem zouden dienen zonder vrees. Hem dienen? Ik mag God dienen zonder vrees. Ik moet niet bang zijn voor God. God is mijn papa. En de papa zal soms wel eens zeggen van, Frankske, dat was niet goed, hè, vriend. Dat moet een vader doen. En ik heb mijn kinderen ook wel, ik heb dat niet veel gedaan. Ik heb wel eens een tik gegeven, maar ik heb dat niet veel gedaan. Maar soms is dat nodig. En God zal ook ons tuchtigen, zijn zonen. Dat wel. Maar God heeft mij lief. En dan mag ik weten dat die tuchtiging die God dan ook geeft, er alleen maar is opdat er meer vrucht zou zijn in mijn leven. Opdat Christus meer gezien zou worden. In heiligheid en gerechtigheid te leven, alle dagen van ons leven in heiligheid en gerechtigheid. Niet omdat ik dan zo goed presteer, nee, omdat Christus in mij die heiligheid, die gerechtigheid is. En die mag zichtbaar worden in ons leven. En daar mocht Johannes van gaan verkondigen. Van die grote God, die er zou voor zorgen dat de kinderen terug bij de Vader kwamen. En dat is wat wij ook hebben in deze wereld. Wij hebben die boodschap. Wij hebben een liefdevolle Vader. Wij hebben een God die alle macht heeft. Een God die de gevangenis gevangen genomen heeft, die de dood verbroken heeft. We kunnen de mensen van de illusie afhelpen van rijkdom is iets, macht is iets, eer is iets. We kunnen zeggen van er is leven, eeuwig leven. En soms hebben mensen niet van, oh, christen zijn. Dat is een saai gebeuren. Je mocht dit niet, je mocht dat niet, je mocht zus niet, je mocht zo niet. Als je niet christen bent, is dat toch veel beter. Als je met veel mensen praat, dan merk je dat ze veel dingen doen en dat dan heel dikwijls blijkt dat ze verslaafd zijn van die dingen. Mensen zijn slaaf van eten, slaaf van bezit, slaaf van allerlei dingen, slaaf van een job zelfs, workaholics. En mensen claimen, ik ben vrij. Maar in die vrijheid, dat is niet waar. Dat is een masker dat ze dragen, want ze beseffen, als ze zelf gaan nadenken over hun leven, beseffen, ik ben niet vrij. Ik ben slaaf van allerlei dingen in mij. En Jezus zegt, ik geef je de vrijheid. En dat is wat wij de wereld mogen verkondigen. De vrijheid. Leven. Het leven van Christus, leven met Christus, is een rijkdom. Dat is niet saai. Want dan word ik verbonden met de Almachtige. De creator, de schepper, die enorm creatief is. Alle creativiteit komt vanuit God. Is God saai? Forget it. God is zo creatief. God is zo prachtig. En dat mag ik deze wereld vertellen. Wij zijn herauten net zoals aan Johannes. Johannes die mocht zeggen van, ga, straks wordt de theocratie hersteld. God die heerst. We zitten nu in een tijd van democratie, dat is goed, hè? Dat is wat we nastreven. Democratie, prachtig. Democratie werkt niet. De macht van het getal, ja. De macht van degene die het goed genoeg kan uitleggen en daardoor de massa in beweging brengt. Democratie. Mijn oren. Theocratie werkt als God Heer is. Omdat God ernaar verlangt dat iedere mens op zijn plaats tot zijn recht komt. Tot volheid komt. Dat is wat God wil. En dat wat Johannes mocht zeggen van, oh, straks komt er theocratie. God die alles in allen is. En die ervoor gaat zorgen dat jij tot volle bloei komt. Die ervoor gaat zorgen dat al uw gaven, al uw talenten, al uw kwaliteiten echt benut worden. En niet weggedrukt worden door iemand anders die ook meent toch rechten te hebben op de plaats die u toekomt. En die daarvoor genoeg mensen aan zijn kant krijgt om u daarvan weg te drukken. Democratie. God die zorgt voor ieder mens. En dat is ongelooflijk hoe groot dat God is. Dat hij erin gaat slagen om straks miljarden mensen in de hemel samen te doen werken in eenheid. En iedereen tot zijn volle recht te laten komen. En geen ellebogen. Iedereen tot zijn volle recht. Dat is prachtig. Dat is God. Dat is de God waar ik mag van vertellen. Dat is de God die ik mag verkondigen. Dat is de God die leeft. En die in mij leeft. En dat is wat Johannes mocht vertellen. Dat is wat wij mogen vertellen. En dan nog één ding zeggen. Van, Zacharias zit er binnen. Die krijgt die verschijning van een engel. En dan gelooft hij de engel niet. Hij had zeggen, ik zie een engel en ik geloof niet wat die engel zegt. Dan denk ik, hallo. Ik heb van mezelf het idee, moest ik een engel zien, dan zou ik dat geloven. Ik heb dat idee. Misschien is dat ook niet waar. Maar Zacharias ziet een engel en gelooft die engel niet. En dan zegt de engel dat hij stom zal zijn. Dat staat hier, stom. Dat is een Grieks woord, kopos. En het zou eigenlijk zelfs meer dan stom bedoelen. Het bedoelt eigenlijk doofstom. Dat wil dus zeggen dat Zacharias op dat moment de mogelijkheid om te communiceren kwijt is. Hij kan niet horen en hij kan niet spreken. Hij kan misschien schrijven, waarschijnlijk kan hij schrijven, hij kan inderdaad schrijven. Ik weet niet wat Elisabeth kon schrijven, dat weet ik niet. Of dat hij dus zo met zijn vrouw nog kon communiceren over, dat weet ik niet. Hij kon wel schrijven, want hij las de schriften, hij las de Torah bestudeerd. En als er inderdaad Johannes geboren wordt, dan is daar discussie over hoe moet hij dan wel heten. En dan schrijft hij op een tablet. Tablet? Je had dat al zeg, hé. Hey. Dat hem Johannes moet heten. Maar ik wil dat ding nog zeggen, als wij als christen niet geloven, dan worden we in ons getuigenis doofstom, omdat we God niet geloven. Dan worden we in ons getuigenis doofstom, net als Zacharias. God vraagt geloof, en als ik het niet geloof, dan ga je niet verloren, maar je wordt wel als christen doof, stom. Je verliest je mogelijkheid om te spreken. Je verliest je mogelijkheid om te horen, om Gods stem te horen. God vraagt dat we geloven. Ik denk dat we die les ook van Zacharias mogen meenemen. We mogen geloven. En anders, als we niet geloven, zullen we er verlies aan lijden. Zullen we doof, stom zijn. God is een God die wil spreken. God is een God van leven. Maar het geloof is wat hij van ons vraagt. Geloven we wat God beloofd heeft? De Heer gedenkt. De Heer heeft gezworen. God is genadig. Amen.